de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid, en die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefden, genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God, de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen van Psalm 43, vers 1 en vers 4. Vers 43, vers 1. Geduchte God, hoor mijn gebeden. Het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaar. 43, 1 en 4. We lezen een stukje uit het Oude Testament en een stukje uit het Nieuwe Testament. We lezen het Oude Testament uit Exodus, hoofdstuk 29. Exodus, hoofdstuk 29. En we lezen vanaf vers 38 tot het einde. Daarna lezen we uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, het vijfde hoofdstuk, vers 1 tot en met 11. Dus eerst Exodus 29, vanaf vers 38. dit nu is het wat gij op het altaar bereiden zult. Twee lammeren die eenjarig zijn, desdaags geduriglijk. Het ene lam zult gij des morgens bereiden, maar het andere lam zult gij bereiden tussen de twee avonden. Met een tiende deel meelbloem gemengd, met een vierde deel van een hin gestoten olie. En tot drankoffer een vierde deel van een hin wijn tot het ene lam. Het andere lam nu zult gij bereiden tussen de twee avonden. Gij zult daarmee doen gelijk met het morgenspijsoffer en gelijk met de drankoffer deszelfde. Tot een lieflijke reuk, het is een vuuroffer de Heere. En het zal een gedurig brandoffer zijn bij uw geslachten aan de deur van de tent der samenkomst voor het aangezicht des Heeren. Al daar zal ik met u komen, dat ik al daar met u spreken. En daar zal ik komen tot de kinderen Israëls, omdat zij geheiligd worden door mijn heerlijkheid. En ik zal de tent der samenkomst heiligen, mitschalis het altaar. Ik zal ook Aaron en zijn zonen heiligen, opdat zij mij het priesterambt bedienen. En ik zal in het midden van de kinderen Israëls wonen, en ik zal hun tot een God zijn. En ze zullen weten dat ik de Heere hun God ben, die hen uit Egypteland uitgevoerd heb, opdat ik in het midden van hen wonen zou. Ik ben de Heere hun God. En dan lezen we uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 11. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer gode tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinigheid of gierigheid laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijs het de heilige betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkenij, welke niet betamen mij veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaar die een afgodendiener is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleiden met ijdele woorden. Want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zijn dan hun medegenoten niet, want ge waart eertijds duisternis, maar nu zijt ge licht in de Heere, wandelt als kinderen van het licht. Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere wel behagelijk zijn, en hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. Tot zover de schriftlezing. Laten we samen in het gebed zoeken het heilig aangezicht van de Heere. Majesteitelijke Heere, wij komen samen in dit gebed tot u, de levende God. En laten we doen in het heilige besef dat wij maar kleine mensen zijn en u vol heerlijkheid de majesteit. Dan moet de vraag ons alle hart toch vervullen hoe wij het zouden durven en hoe het mogelijk is. Dat wij als zondige mensen, met van nature een verkeerde en boze gezindheid, tot u de heilige, de eeuwige, de God vol majesteit, zouden kunnen naderen om tot u te spreken. Heer, u hebt in uw woord zelf die weg ons gewezen, omdat u hem zelf gegeven en geopend hebt. In en door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, wilt u ons in hem aanzien, ons in hem horen, en wees ons om Christus wil, een God van genade en ontferming. Maar laat u niet van ons met het heilige besef doordrongen zijn, dat alleen tot u te naderen is, om Christus wil, terwille van zijn verzoenende arbeid, op grond van zijn bloed en zijn gerechtigheid. O Heere, wij bidden u, wilt ge dan in ons alle leven krachtig, elke dag weer, werken door uw geest, Die Heilige Geest van wie gij zelf gesproken hebt, dat hij Christus gaat verheerlijken. Dat wil zeggen, de heerlijkheid en de grootheid van u, o Christus, doen uitblinken in het hart en het leven van zondige mensenkinderen. Al dat wij uit genade in het geloof onder hem buigen, alleen tot hem de toevlucht nemen, om meer en meer uit Christus te mogen leven. U hebt die fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinigheid voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. Mogen wij, Heere, uw heilige naam aanroepen. U bracht ons hier. We mogen elkaar weer ontmoeten. Al zoveel malen zijn we hier geweest en we hebben samen naar uw woord mogen luisteren. Uw woord wat u zo vaak hebt geopend en krachten doen zijn. Maar elke keer weer, steeds maar weer opnieuw, hebben wij tot u te komen om u te vragen om uw genade. Heren, dat ligt aan uw kant wel vast, want u bent de getrouwe, de onveranderlijke. Maar heren, zouden wij elke dag weer niet als bedelaars tot u komen? In de hartelijke belijdenis dat wij het verzondigd en verknoeid hebben, dat aan onze kant geen rechten zijn, om tot u te komen bedelen om uw trouw en uw genade. Ook vanavond bijzonder. Heren, we gaan samen naar uw woord, naar uw stem luisteren. Dat wij de harten mogen opheffen tot u die in de hemel zit. Om door de prediking uw levende stem te mogen beluisteren. Het gaat niet om het woord van een mens. Het gaat ook niet om een mensenkind. Maar samen met elkaar, zo in de rijen geschoven, stellen we ons voor u, Heere. Wilt u tot ons spreken? Gij komt met uw woorden, met uw beloften. En in uw beloften, met uw genade en met uw Christus tot ons. Vervul ons met uw geest. Omdat wij niet anders doen dan eerlijk en oprecht tot u de toevlucht nemen. Om alleen in Christus gevonden te worden. Om in hem iets te kennen van uw vaderlijke gemeenschap, goedheid, liefde, barmhartigheid. Om daar iets te mogen verstaan van de rijkdom, van die beloften en de vastigheid van uw verbond. Heere, dat geeft toch alleen uitzicht. Dwars door alle moeite en zorgen heen, over dit leven, naar het volle koninkrijk dat straks komt. Waar u zult zijn alles en in alles. En u hebt het zelf gezegd, tenzij de mens door water en uw geest geboren is, dan kan u het koninkrijk Gods niet zien. Water en geest, dat is toch die reinigende kracht van het bloed van Christus en de vernieuwende kracht van uw genade. Heere, zou u dat door de prediking in ons alle hart en leven steeds maar weer willen werken, opdat wij aan onze kant, hoe langer hoe meer, ons onder u vernederen, maar dan ook hoe langer hoe meer de grootheid en de onmisbaarheid van Christus te mogen zien. Om uit hem te ontvangen genade voor uw genade, trouw en waarheid. Vragen wij te veel, heren. Wanneer we zo ons gebed als een bedebrief u aanbieden. En aan uw heilige voeten neerleggen. Wij buigen diep in het stof voor u. En we belijden het met wat we zo vaak in de Bijbel lezen. Wij hebben gezondigd. Met gedachten, woorden en daden. Maar Heere, hoe zouden we anders tot u komen dan omdat u tot ons komt? Hoe zouden we anders tot u de toevlucht nemen omdat u de weg ontsloten hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus? Hoe zouden we anders alleen op u bouwen en vertrouwen omdat u ons laat prediken de vastigheid en zekerheid van uw belofte? Help ons zo, Heere, zo samen met elkaar rondom uw woord gekomen, U kent ons allemaal hart voor hart. U weet wie we zijn, u weet wat er leeft van binnen. U doorgrondt ons, u weet wat we nodig hebben. Zo komen we tot u, zeg u het maar, Heere. Wilt u maar spreken, laat mij maar de mond houden. Want wij verknoeien het toch en we zullen elkander misleiden. Maar Heer, als u gaat spreken, dan zitten wij aan uw voeten. En mogen wij uw goddelijke woorden opdrinken. Dat woord, dat is de grootste schat die wij bezitten. Laten ze dan alles van ons afnemen. Laten we dan in ons leven kruis en moeite moeten ervaren. Maar uw woord, Heere, dat staat vast. En uw woord blijft tot de eeuwigheid. En dat is het woord wat wij geloofd hebben. Laat ook vanavond dat woord verkondigd worden. En help ons bij het luisteren ernaar en bij het verkondigen ervan. Met de onmisbare bediening van uw geest. En neem velen bij de hand, Heere, en leid ze in de zo grazige weide van uw woord, om ons onvoorwaardelijk aan u, de Heere, over te geven en de zaligheid te vinden in hem, wiens leidende gangen wij in deze weken weer bijzonder mogen overdenken, om niet anders te willen weten dan Jezus Christus, en die gekruisigd. Zo, Heere, onze ogen zijn op u gericht. Onze harten heffen wij tot u op. En gelijk een knecht. Zie toch al op de hand zijns, Heere, om nooddruf te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo zijn onze ogen op u, de Heer. Totdat gij ons genadig zijt. Hoor ons zo, Heere, in de genadige vergeving van al onze zonden. En zoudt u ons een goed ogenblik willen geven. Om straks aan het einde van de dienst met elkaar uw naam te mogen danken en te getuigen. Het was goed hier samen geweest te zijn. De Heere was in ons midden. U hebt het beloofd. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Hoor ons om Christus wil en wij aanbidden uw naam. Amen. Laten we eerst samen nog gaan zingen uit Psalm 40. Psalm 40, de versen 3 en 4. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Dat is het derde vers. En het vierde, brandofferen nog offer voor de schuld. Wij zingen van Psalm 40, de versen 3 en 4. Wij gaan vanavond luisteren naar een paar versen uit Exodus 29. Het voorgelezen gedeelte Exodus 29, vers 38 tot en met het eerste gedeelte van vers 42. Dus Exodus 29, wij lezen vanaf vers 38. Dit nu is het wat gij op het altaar bereiden zult. Twee lammeren, die eenjarig zijn desdaags, geduriglijk. Het ene lam zult gij des morgens bereiden, maar het andere lam zult gij bereiden tussen de twee avonden. Met 1/10 meelbloem gemengd met 1/4 van een hin gestoten olie. En tot drankoffer 1/4 van een hin wijn tot het ene lam. Het andere lam nu zult gij bereiden tussen de twee avonden. Gij zult daarmee doen gelijk met het morgenspijsoffer en gelijk met het drankoffer der salve tot een lieflijke reuk. Het is een vuuroffer de Heere. Het zal een gedurig brandoffer zijn bij uw geslachten. Aan de deur van de tent der samenkomst voor het aangezicht des Heeren. Tot zover. We gaan vanavond nadenken over het gedurige morgen- en avondoffer. Het gedurige morgen- en avondoffer. 3 gedachten. Wel, het eerst op dat het gebracht is voor het aangezicht des Heren. Gebracht voor het aangezicht des Heren. 2e plaats, vervuld in Christus. En het 3e. Een dagelijks leven voor de Heere. Dus als wij vanavond stilstaan bij het gedurige morgen- en avondoffer, dan zien we eerst gebracht voor het aangezicht des Heeren. Dan gaan we dus na wat dat betekende en hoe dat morgen- en avondoffer werd gebracht. De 2e, vervuld in Christus. Want dat laat het Nieuwe Testament zien hoe dat morgen- en avondoffer rijk en heerlijk in het offer van Christus vervuld is, als het lam. Maar dan ook het 3e. Als het ware de toepassing voor u en mij, als we daaruit mogen leven, een dagelijks leven voor de Heere. Wat zou nou het geheim en het bijzondere geweest zijn van het volk Israël, wanneer dat zo trekt daar door de woestijn vanuit Egypte op reis naar het land Kanaan? Wel, u weet, als dat legerkamp was opgezet, dan waren die tenten gegroepeerd rondom die tabernakel. Dat was het heel bijzondere. Een volk samen in een tenten rondom de tabernakel waar God woonde. Ja. Het heel bijzondere van het volk Israël, en dat is buitengewoon uitmuntend en voornaam, was dus dat God te midden van het volk zijn woonplaats had, zijn gemeenschap verschonk. En het wonder is dat dat was op basis van verzoening. En waar dat volk uit die verzoenende kracht van die basis van Gods gemeenschap leefde, dan mocht dat volk zijn hele leven aan God toewijden. Dat was het bijzonder van Israël. God, de God van Israël. En op grond van de verzoenende genade, een volk dat Gods gemeenschap kende en zich aan de Heere toewijde. En daarom, als je dan zo dat legerkamp in de woestijn naderde, dan kon u dag en nacht zien het vuur en de rook op het brandofferaltaar. We lezen dat in het 42e vers van aan de deur van de tent der samenkomst voor het aangezicht des Heren. Zo bij de ingang van dat heilige, als je zo naar binnen kijkt, dan zie je daar het voorhangsel, daarachter het heilige der heiligen, waar God woont. Daar bij die deur van de tent der samenkomst, daar stond het altaar. Het is heel opmerkelijk om te lezen hoe die tabernakel een tent der samenkomst wordt genoemd. Dat wil eerst zeggen dat God daar met Mozes samenkwam. En dat Mozes daar tot de Heere sprak. En natuurlijk eerst de Heere tot Mozes. Maar verder ook dat daar een zondig volk mocht samenkomen met de Heere. Tent van de samenkomst. Maar dat was alleen mogelijk omdat daarbij die ingang van de tabernakel voor het heilige het grote brandofferaltaar stond. En dag en nacht lag er vuur op. Dag en nacht. Dat vuur op dat altaar werd nooit en nimmer uitgeblust. En altijd dag en nacht steeg daar de rook omhoog. En daar lag denk ik het geheim. Ja. Op dat altaar, dat brandofferaltaar, zijn heel wat offers gebracht. Dag in, dag uit, jaar na jaar, bij duizenden. Maar te midden van al die offers nam toch dat morgen en dat avondoffer een bijzondere plaats in. De Bijbel noemt dat een brandoffer. Hier in de tekst staat ook wel een vuuroffer. U begrijpt dat wel, een vuuroffer. Dus een offer wat door dat vuur op dat altaar helemaal verteerd wordt. Een brandoffer. En dat morgenoffer en dat avondoffer nam te midden van al die offers een hele bijzondere aparte plaats in. Als dat weggenomen werd. Nou, gemeente, daar moet je niet aan denken, want dat was iets vreselijks. Weet je hoe dat morgenoffer en dat avondoffer genoemd werd? Elke morgen werd dat offer gebracht. En elke avond. Alle 7 dagen van de week. En dan week na week, jaar na jaar, in vers 42 staat, het zal een gedurig brandoffer zijn bij uw geslachten. Dat wil zeggen, alle geslachten van het volk Israël door, steeds maar weer dat gedurige offer brengen. Dus dat offer wordt voortdurend bij de vaste regelmaat gebracht. Smorgens, 's avonds, week na week, jaar na jaar, al de geslachten door. En als dat gedurige offer wordt weggenomen, ik zei al, dat is iets vreselijks. Zo verschrikkelijk. Waarom? Dan kan God bij het volk niet meer wonen. Dan is de gemeenschap verbroken. Dan is de band met God weg. En dat is zo ontzaglijk. Als u de profeet Daniël kent, dan is daar de profeet Daniël die waarschuwt dat het eens zal worden weggenomen. En dat is iets aangrijpends. Dan woont God te midden van het volk niet meer. Dat brandoffer van elke morgen en van elke avond, gemeente, ontsloot eigenlijk 2 bijzondere geheimen. Daar sprak eerst van de verzoening. God kan alleen te midden van het volk wonen op basis van die verzoening. Daar vloeide bloed. En dan levend vanuit die verzoenende kracht van het bloed, dan was het tweede van dat gedurige offer, dan wijdde dat volk zijn hele leven aan de Heer. Het gaat hier om verzoening en toewijding aan de Heer. Een gedurig offer, elke dag weer. Eigenlijk indrukwekkend niet. Met dat brandoffer daar werd de dag voor het Joodse volk begonnen, geopend. Men zal de dag niet ingaan, eerst dat brandoffer. Dat brandoffer werd in het hei op dat brandofferaltaar gebracht door de priester. Maar die priester deed dat namens heel dat volk Israël. En wanneer dan de dag ging vallen en de avond was nabij, dan zal het Joodse volk de nacht niet zijn ingegaan en de dag niet geëindigd hebben. Eerst weer dat avondoffer, dat brandoffer. als ware omvatte dat brandoffer heel dat leven van het volk Israël. Je kunt dus begrijpen, als je dat rustig op je in laat werken, hoe buitengewoon voornaam dat was. En dat het inderdaad iets vreselijks is als dat brandoffer, dat morgen- en avondoffer, dat gedurenoffer wordt weggenomen. De priester verrichtte dat. Zo 's morgens en 's avonds, wanneer de dag gaat vallen, zo tegen de avond, als de schemering komt. En dan nam de priester daarvoor, zoals de Heere dat had bevolen, een lam. 'S morgens een lam en 's avonds een lam. Maar een heel bijzonder lam, een lam in de ongebroken kracht van het leven. Vandaar moest het mannelijk zijn en 1 jaar oud. En dan zonder gebreken. U kunt dat begrijpen, want dat lam, dat wordt gebruikt in de dienst des Heren. En in de dienst des Heren past alleen het volmaakte, het reine en het heilige. Er kan geen zonde komen, geen gebrek komen. Alleen het allerbeste en het heilige. Vandaar een mannelijk lam in de ongebroken kracht van het leven en zonder enig gebrek. Bij God past alleen het allerheiligste. Even op je inlaat werken, maar straks kom ik op terug. En als dan die priester dat lam nam, dan bracht hij dat bij dat brandoffertaar voor de ingang van de tent der samenkomst. En weet u wat het eerste was dat hij deed? Hij legde zijn handen op de kop van het lam. Ja, moet je opletten. En daarmee als ware met die handeling droeg hij zijn bedoeling met het offer aan dat lam over. Dus dat lam droeg dan heel de bedoeling, de intentie wat die priester had met dat offer, droeg hij op dat lam over. En als dat gebeurd was, dan werd dat lam gedood en in het bekken al dat bloed opgevangen. En dan ging de priester met dat bloed naar dat grote brandofferaltaar. En hij sprengde dat bloed daarvoor en op dat altaar. Dat moest eerst gebeuren. 'S morgens, 's avonds, gedurig, week na week, jaar na jaar, steeds maar weer. Ja. Nou gaan we er misschien iets van begrijpen. Waarom legde nu die priester zijn handen op de kop van het lam? Achter hem stond dat volk, een schuldig volk. Deze priester vertegenwoordigde een schuldig, zondig volk. Zelf stond hij daar met zijn zonde voor God. En met zonde kun je bij God niet komen. Met schuld en vloek kan een mens onmogelijk tot God naderen. Er is God te heilig en te volkomen voor. We zijn eens naar Gods beeld geschapen, maar God gericht maar door de zonde van God vervreemd. Zijn vloek en zijn toorn verdient. Het is wat de mensen zijn. En nu dat wonder, dan nam als ware met die handlegging, die priester al die zonde van het volk en hij droeg dat op dat lam over. Wat heb je hier nou? Nou u. Daar heb je nou het wonder van zaligheid. Houd dat vast, dat is de kern en pit van heel de theologie. Plaatsvervanging. Dat wonder. Dan zou je dat ene woord uit heel de theologie maar kennen, dan heb je genoeg gehoord. Plaatsvervanging. Dat is het. Ja. Dat is een wonder. Daar is de liefde van de Vader. De liefde van Christus, de liefde van de Geest. Mijn vriend, daar ligt voor u de mogelijkheid in om zalig te worden en de volle ruimte. Dat is toch een wonder? Die priester met die handoplegging droeg de zonde op dat lam over. Dat lam werd geslacht, plaatsvervangend, plaatsbekledend. En u begrijpt het, dat bloed was natuurlijk een bloed en verzoening. Alleen door de verzoenende kracht van dat bloed woont God bij dat volk en kan het volk tot God naderen. En het is zo de kern eigenlijk, dat het volk dat elke morgen, elke avond, gedurig, steeds maar weer moest zien. Daar moest de dag vol mee zijn, daar moest het leven vol mee zijn. Wij kunnen alleen tot God naderen door de verzoenende kracht van de bloed. Als dat nou gebeurd was, dan werd de huid van dat lam helemaal afgehaald. Dat lam werd gevuld. En die huid werd dan aan de dienstdoende priester gegeven voor zijn levensonderhoud. Hij was toch werkzaam in de dienst des Heren. Dat lam werd dan verdeeld in delen en gelegd op het altaar. Maar de Heer had er wel iets bij verteld. De ingewanden moesten eruit gehaald worden. De onderschenkelen, de onderpoten, die moesten eerst gewassen worden. En die darmen. Ze waren vies natuurlijk. En u kunt begrijpen, voor al die onderschenkelen van de achterpoten waren vies. En vuiligheid kan bij God niet. Bij God past alleen reinheid. Volkomen heiligheid. Daar werden en die ingewanden en die poten, die werden gewassen. En rein en heilig werd het allemaal op dat altaar gelegd. Daar lag al vuur op. Er werd meer vuur aangebracht. En het werd aangestoken. En er steeg de rook omhoog. Dat is een brandoffer. Een brandoffer wil zeggen dat heel dat dier wordt verbrand. Maar die rook van het verbrande dier stijgt naar God omhoog. Weet je wat dat nou wil zeggen? We gaan het misschien een klein beetje verstaan. Israël, jullie zijn zondig en je bent vuil en vies van de zonde. Je kunt onmogelijk tot God naderen. 'S morgens, 's avonds, elke dag. Zoek nou eerst de verzoening in dat bloed. Dat bloed van het lam, dat gedurige lam. En als je nou uit dat verzoenende bloed mag leven, dan moet je je leven leggen op dat altaar. En net als dat dier waarvan de rook helemaal tot God op zegt, wijd je leven nou helemaal God om hem te dienen. Begrijp je? Dat is eigenlijk indrukwekkend. Zo riep de Heer elke morgen, elke avond, gedurig dat volk op verzoenende kracht in de bloed te zoeken en zijn hele leven aan God te wijden tot eer van hem te leven. Ik ben me bewust, ik ben me nou in deze ogenblikken bewust dat ik je eigenlijk naar huis zou kunnen sturen. Want we hebben wezen genoeg gehoord. Ja, ik doe het nog niet hoor. Wees nou maar rustig, ik ga nog wat meer preken. Maar eigenlijk heb je genoeg gehoord. Meer heb je niet nodig. Hier heb je alles. Ik zeg het vanavond maar weer. En ik meen het uit diepst van mijn ziel. Ga nou toch alsjeblieft terug tot de eenvoudigheid van het klare, heldere, heerlijke evangelie. Maar lieve vriend, dan wel elke dag hoor. Ik begrijp heus wel wat sommige mensen bedoelen. Ik begrijp dat. En ze menen het ernstig. En het zijn lieve, aardige mensen. Ja, dominee, als ik er misschien eens één keertje mag geloven. Maar lieve mensen, wat heb ik aan één keertje? Het gaat om elke dag. Niets van die aardigheidjes, alsjeblieft. Want dan schiet je niks meer op. Het was een gedurig offer. 'S morgens, 's avonds, elke dag weer. En dan zochten ze de verzoenende kracht in dat bloed. En dan ook je hele leven aan God wijden. Heb jij daar zin in, je hele leven aan God te wijden? Als je nou leeft uit die verzoenende kracht van het bloed, wordt er een heilige vanzelfsprekendheid. Maar er is nog meer, hè? We moeten toch even meedenken nog, hè? Tot zover kun je het volgen, hè? Er was nog meer, want er moest ook op dat altaar elke morgen en elke avond een spijsoffer en een plengoffer gebracht worden. Dat was meel en olijfolie en wijn. Dat waren de hoofdingrediënten van de dagelijkse maaltijden. Van het dagelijkse voedsel. En dan werd een klein beetje ervan op dat altaar aan de Heer teruggegeven. Meelbloem. Er wordt hier 1/10 van een eva genoemd, dat is een gomer. Dat is 3,6 liter. 3/16 liter meelbloem. En dat moest vermengd worden met zuivere gestolte olijfolie. In de dienst des Heeren past alleen het beste. Dan moesten olijven heel voorzichtig gekneusd worden. De olie opgevangen, die zuivere olie, dat is gestolten olie. Een vierde deel van een hin. Een hin is 6 liter. Een vierde deel is 1,5 liter. En die meelbloem met die prachtige, heerlijke olijfolie vermengd werd gelegd op dat altaar, aan God gewijd. En dan ook wijn. Men dronk veel wijn, dat was de drank. En dan een vierde hin, dat is weer dus 1,5 liter. En het werd dan gesprengd aan de voet van dat altaar. U kunt allemaal begrijpen wat ermee bedoeld wordt. Dan kwam dat volk voor het aangezicht des Heren. Heren, we hebben u te danken, want u hebt weer voor eten gezorgd vandaag. We hebben heel ons voedsel, ons levensonderhoud van u gekregen. Mogen wij dan een klein beetje aan u teruggeven, dat spijsoffer, die meel en die heerlijke olie, om u dank te zeggen, om u te aanbidden, dat u ons leven onderhoudt. En die wijn daar gesprengd voor het altaar. Zie je wel, elke morgen, elke avond, niet zo onderdacht eten. Het voedsel ontvangen in het besef dat ik het niet verdiend heb, dat ik de dood verdiend heb. Dat het Gods genade is dat mij het voedsel geeft om dan een klein beetje terug te geven. Tot altijd als een dank en aanbidding van de levende God. Eigenlijk is dat mooi. Elke morgen, elke avond. En er kwam er nog één ding bij. Dat vind ik nog het mooiste. Dat vind je nou hier niet in Exodus 29, maar dat staat bijvoorbeeld wel in Leviticus op een heleboel plaatsen. Er moest nog één ding bijgelegd worden. U weet dat wel. Weet iemand dat? Er moest nog één ding bijgelegd worden. Dus bij dat spijsoffer, met dat meelbloem en die olijfolie en die wijn. Ik zei het al, dat zijn de hoofdbestanddelen van het dagelijkse voedsel. Ze geven wat aan God terug. Weet je wat erbij gelegd moest worden? Wat is nou eten zonder zout? Daar moest wat zout bij gelegd worden. Zout. Ja. En waarom moest er nou zout bij gelegd worden? Ja, u weet wel, u weet dat hier op het platteland veel beter dan ik. Waar wordt zout voor gebracht? Ja, vroeger gebruikte men dat om voedsel in te maken, nietwaar? Dat was behoudend, verderwerend. Zoute bonen, u kent dat wel. Zout is bederwerend, is behoudend. Want nou moet je één ding niet vergeten. Alsjeblieft vergeet dat niet. Hoe stond dat volk daar? Als ze dan in die priester dat offer bracht, dat lam en dat spijzer, dat was niet zomaar een volk. Zeg u het eens. Dat was het volk van het verbond. Daar kwam dat verbondsvolk samen. En dan mocht leven uit de weldaden van het verbond. Nou ben ik, hè, waar werd er nou zout bijgelegd? Zout. Wel, zout, zei ik, is bederverend. Nou ga ik een ander woord gebruiken. Zeg u het eens. Zout is duurzaam. Dat zout betekende, Gods verbond is duurzaam. Daar kun je op aan. Dat is prachtig. Rust op je in laten werken hoor. Dat is mooi. Dus elke morgen en elke avond. Dat klein beetje zout. Bij dat offer. Dat was een prediking. Iedereen kon dat zien. Zoals dat zout duurzaam is. Zo kun je op Gods verbond. En op Gods belofte aan. Gods verbond is duurzaam. Is eeuwig. Kijk, hier vergissen veel theologen zich mee. Als Gods verbond eeuwig wordt genoemd, dan verplaatsen ze het gelijk naar de nooit begonnen eeuwigheid. Kijk, daar vergissen ze zich veel mee. Want genadeverbond is in de tijd opgericht en niet in de eeuwigheid. En waarom wordt het een eeuwig verbond genoemd? Omdat het vast is en onveranderlijk. Is heel mooi, hè? Genadeverbond is niet in de eeuwigheid opgericht. Dat heeft God in de tijd opgericht. Maar omdat het eeuwig is, betekent het is vast, het is onveranderlijk. Hoe wordt het ook weer in de Bijbel genoemd? U weet het, een zoutverbond, u kent die uitdrukking wel. Je kunt erop aan. En dan nog één ding. Waar sprak dat zout nog meer van?
Dat zou natuurlijk van Gods kant, dat je op Gods belofte en Gods verbond aan kunt. Ik vraag het alvast even, u zit zo rustig mee te luisteren. Waar ligt uw zaligheid vast? Waar ligt nou je zaligheid vast? Waar lag nou de zaligheid voor het volk Israël vast? Was dat zo'n best volk? Was het zo'n best volk? Weet je, aan het eind van die 40 jaar, wat zegt de Heer dan van het volk Israël? 40 jaar heb ik verdriet van het volk gehad. Maar weet je, waar de vastigheid van de zaligheid van het volk lag, in dat zout verbond, daar kun je op aan. Maar dan ook voor de kant van het volk. Dan moest dat volk er zout bij leggen om nou te beloven heilig, duurzaam naar het verbond voor de Heere te leven. Nou, dat is de eerste. Zo elke morgen, elke avond, gedurig, heel het jaar door, alle geslachten door, dat offer brengen. Als een offer van verzoening, om de verzoenende kracht van het bloed van Christus te zoeken. Maar dan ook het offer om heel je leven aan God toe te wijden. Om tot eer van hem te leven. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Allerhoogst en het eeuwig goed. Nou, als je dat rustig op je in laat werken. En ik heb dat een klein beetje getekend. Dat kun je begrijpen. Dat later. In de profetie van Daniel staat, ja maar dat is vreselijk als dit gedurige offer er niet meer is. Stel je voor dat het wordt weggenomen. Geen verzoening. Geen toewijding aan de Heere. Wat heb je dan nog? Nou, dan ga ik naar het tweede. Is dit duidelijk genoeg? Denk het wel, hè? En dan gaan we in de tweede plaats zien. Dit alles, hoe noemde ik dat? Dat is nou vervuld in Christus. Dat moet u niet onbekend voorkomen. Het gaat om het lam. 'S Morgens werd een lam geofferd. 'S Avonds werd een lam geofferd. Nou, dat lam, dat vindt natuurlijk zijn vervulling in Christus. Want dat kunnen we allemaal begrijpen. Dat bloed van een lam geen verzoening kan tot stand brengen. Dat is maar een beeld, een schaduw. Nu vindt dat zijn heerlijke vervulling in Christus. Moest nagaan in de Bijbel. Ik denk aan een indrukwekkende geschiedenis. U kent hem wel. Abraham en Isaac. Naar een bevel des Heeren zien we ze samen naar de berg op wandelen. De Heer heeft Abraham geroepen om Isaac zijn zoon te gaan offeren. Genesis 22. En dan lopen ze omhoog. Geef men zich Isaac. Vader, mag ik wat vragen? Vader, we hebben alles bij ons, maar waar is nou het lam ten brandoffer? En u weet wat prachtig antwoord Abraham geeft. Ik zeg wel eens, ik zeg het op mijn manier, dan is een antwoord waardig om boven je bed te hangen en elke dag naar te kijken. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Mag ik het nou eens echt uit het Hebreeuws vertalen, zoals het er staat? Er staat eigenlijk zo, God ziet voor zich het lam ten brandoffer. Dat betekent eigenlijk, God heeft dat lam ten brandoffer al uitgekozen, mijn zoon. Dat is mooi. Dat is indrukwekkend. Lieve mensen, dat is de evangelie. God heeft dat lam ten brandoffer al uitgekozen, mijn zoon. Hij ziet het al voor zich. Vind je het indrukwekkend? Weet je wat de vader, mijn vriend, alleen. En jij je me aftoppen of jij wat voor God kunt zijn, hè? Of ben jij dat nou al verloren? En wij maar bezig of wij wat aan God kunnen aanbieden. Weet je wat evangelie is? Dat de vader al van eeuwigheid dat lam voor zich ziet. Hij heeft het al uitgekozen. Mooi, hè? Weet je waar ik ook aan denk? U natuurlijk ook. Aan die paasnacht. Dan gaat de Heere, gaat door gans Egypteland. Hij doodt overal de eerstgeborenen. Sommige deuren gaat u voorbij. Wonen daar van die beste mensen? Wel nee. Daar in die woningen, daar heb je het, is dat lam geslacht? En dat lam is gesmeerd op de zijposten en bovendoppen. En de Heer zegt, als ik dat bloed zal zien, zal ik u voorbij gaan. Weer zo schitterend.
Ja, misschien word ik een beetje vervelend vanavond, maar je zou dat ook nog even op de bank van je slaapkamer erbij moeten zetten.
Als ik dat bloed zal zien, dan ga ik aan je voorbij.
Ah, je bent nou een klein beetje gewoon aan mij, maar zie je nou hoe eenvoudig zalig worden is? Of geloof je dat niet?
Zie je nou hoe eenvoudig het is? De vader zegt, als ik dat bloed zie.
Ja, maar. Toen Abram op die berg was, was daar die ram met zijn hoornen verward in de struiken. Nou, die ram kan mijn zonde niet wegnemen. Nee. Daar in die paasnacht, ja, in al die huizen, die lammeren, maar die lammeren kunnen ook mijn zonde niet vergeven. En hier dan dat gedurig over, 's morgens en 's avonds. Mag ik een paar teksten met u lezen uit het Nieuwe Testament? Zomaar een paar. Dat lamgemeente, wat je nou vanavond gepreekt hebt, dat gedurig over. Dat heeft nou zijn vervulling gevonden in Christus, die als dat lam op Golgotha geslacht is. Hoor maar, ik denk aan Petrus 1, Petrus 1 vers 19. Daar zegt hij, wetende dat gij verlost zijt, door het dierbare bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, daar heb je het. Dat lam, dat moest 1-jarig zijn, een mannelijk zonde gebreken. Een lam in de kracht van zijn leven, volkomen. Maar ja, de middelaar, die moet zijn werk voor God doen. En als de middelaar bij God komt, mag hij geen zonde hebben. Mannelijk zonde gebreken. Nou, hier heb je het. Christus is dat lam. Petrus zegt, hij is onbevlekt en onstraffelijk. Op Christus ligt geen smet, daar ligt geen vlek. Hij is zonder zonde, hij is heilig, hij is het lam, zonder smet en zonder vlek. En zo kan hij als het onstraffelijke lam, morgens en 's avonds, zijn hand op de kap van dat lam legt om de zonde over te dragen. Kijk, ik zei het al, plaatsvervanging, lieve mensen. Plaatsvervanging, dat maakt me alleen zalig. Nou moet ik iets gaan preken. En dat ik versta het niet, kan het alleen aanbidden. De Vader heeft zijn handen gelegd op Christus. En mijn zonde overgedragen op dat lam. Hij onstraffelijk, onbesmettelijk, zonder smet, zonder zonde. En de Vader legde mijn zonden op hem. Plaatsvervanging. Ja. Nou, dat is nou het wonder. Misschien kun je nou een klein beetje begrijpen dat het mij van binnen pijn gaat doen of een beetje boos gaat worden. Als u nou probeert de zaligheid nog in iets van jezelf te zoeken. Wil je dan ook nog verliezen? Ik zou het maar niet meer doen. Wil je nou zalig worden is dat ik daar nou een onderwerp van mag zijn en dat ik dat geloven mag. Dat de Vader mijn zonde als lam toerekende. Hij is smetteloos, onbevlekkelijk. En hij heeft zijn bloed gestort. En dat bloed reinigt van alle zonde. Mag ik nog een tekst voorlezen? Ik zeg altijd, zo moet je preken. En zo moet je de Bijbel verklaren. Schrift met schrift verklaren. Hè? Want de Bijbel verklaart zichzelf. Ik denk aan die prachtige tekst in Hebreeën 9 vers 11. Maar Christus staat er, oh nee, vers 14 moet ik hebben. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Hier heb je het weer. Christus staat er, hij heeft zichzelf opgeofferd. Dat is ook een wonder. Hij heeft zichzelf gegeven. De Vader heeft Christus gegeven. En Christus heeft zichzelf gegeven. Hij heeft zichzelf opgeofferd. Hoe heeft hij dat gedaan? Door de eeuwige geest. Daar was ook de Heilige Geest bij. Moet je eens even rust op je laten werken. Ik zal het niet moeilijker gaan maken. Maar ja,
Hier begint altijd bij mij wat te trillen van binnen. Ja. De Vader gaf zijn Zoon. En die heeft de zonde op Christus gelegd. Christus gaf zich om geofferd te worden. En de Heilige Geest was er ook bij. Nou is de zaligheid uit de Vader. Door de Zoon in de bediening van de Heilige Geest. Nou u, wat is er nou van mij bij? Nou u, niks. En dan word ik zalig omdat God drie enige doet. Dan krijgt hij toch de Heer of niet? Halleluja, hij alleen de Heer. Want Christus heeft zich, ja, onstraffelijk, jij bent weer het lam, hè? Mannelijk, 1 jaar, zonder gebreken. Nou, hij was onstraffelijk, hij was zonder zonde. En hij heeft zichzelf geofferd aan de Vader. En wat is dan de vrucht? Om mijn geweten te reinigen van dode werken. En dode werken zijn mijn zonde. En dan kan hij je geweten reinigen van dode werken. Nou, nog 1 tekst. Mag het? Ja, zo kun je heel het Nieuwe Testament doorbladeren. Ik heb u Efeze 5 laten lezen. Heb je weer zo'n prachtige tekst. Daar staat, en wandelt in de liefde. Nou komt het. Gelijkerwijs hoe Christus ons heeft lief gehad. En zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offeranden en slachtoffer. Goden tot een welriekende. Daar heb je het weer. Zie je dat Christus het lam is? Daar staat, hij is de offerande, hij is het slachtoffer. Daarom moest dus gedurig, smorgen, s'avonds, jaar in jaar uit dat lam gebracht worden. Maar als dan de volheid des tijds er is, en Christus is er, dan scheurt de Vader dat voorhangsel, heel die oud-testamentse dienst hoeft niet meer. Hier heb je het lam, het slachtoffer, de offerande. En onstraffelijk, zonder enige zonde, heeft Christus zichzelf gegeven. Dat is toch indrukwekkend. En waarom heeft Christus dat gedaan? Dat staat omdat hij ons lief heeft gehad. Tja, hij heeft ons lief gehad. Uit zijn liefde. Ja, ik stip het zomaar even aan. U zit rustig te luisteren, je denkt toch mee. Heb je het nou weer, hè? Ik denk aan die prachtige tekst in Johannes 3. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn Zoon heeft gegeven. De Vader heeft die zondige wereld zo lief, hij gaf zijn Zoon. Maar Christus had evenveel liefde. En uit zijn liefde heeft Christus zichzelf overgegeven. Dat is ook weer zo indrukwekkend. Je luistert toch wel mee? Maar luister, daar staat in de Bijbel dat de Vader zijn eigen Zoon had. En hier staat, Christus gaf zichzelf. Ja. Kijk, naar mijn gedachten, daarom preek ik u dat rustig, halen ze het werk van de Vader en de Zoon veel te veel uit elkaar. Ze het samenhouden. De Vader en de Zoon en de Heilige, alle drie waren bezig om op het kruis van Golgotha de verzoening te verdienen. De Vader gaf de Zoon, de Zoon gaf zichzelf en de Geest was er ook bij. Indrukwekkend. Kunt u dat nou begrijpen? Dat de drie enige God zich zo druk maakt op mijn zaligheid? Mijn lieve vrienden, God drie enig heeft meer liefde tot uw zaligheid dan wij liefde tot hem hebben. De Zoon heeft ons lief gehad, heeft zichzelf overgegeven tot een offerande en slachter, goden tot een welriekende reuk. Ja. U kent die u bent goed thuis in de Bijbel. Je kent die uitdrukking wel, hè? Wie heeft in de Bijbel het eerste brandoffer gebracht? Noach. Hij kwam net uit de ark. Hij was dankbaar. Hij wilde een offer brengen. Hij ging dat eerste brandoffer brengen. En wat staat er? God rookt die lieflijke reuk. Nou, daar snap ik niks van. Snap u dat? Brandend vlees, dat stinkt toch? Was er helemaal geen heerlijke geur in? Calvijn die zegt ergens, hoe kan God nou baren hebben in stinkend roken brandend vlees? Dat duw je neus verdicht. Maar God rook die lieflijke reuk. Het is wonder, dat offer wat Noach bracht, was God aangenaam. Ja. Nou, zo is het vooral hier op Golgotha. Als nou Christus, als het lam op Golgotha geslacht wordt, is dat voor de Vader een lieflijke reuk. Kijk, dat is ook waar als ik een andere tekst zou nemen, bijvoorbeeld uit Jesaja 53, zou ik u wijzen op het verschrikkelijke van het lijden van Christus. We zijn vaak gewoon, niet waar, om op dat verschrikkelijke van zijn lijden nadruk te leggen. Ik denk niet dat dat altijd hoeft. Want als Christus aan het kruis hangt, als het slachtoffer, als het lam, het daar geofferd wordt voor het werk der verzoening, is dat voor de Vader een lieflijke reuk. De Vader heeft behagen in dat offer van Christus. Nou, als ik u zo een paar teksten heb genoemd uit het Nieuwe Testament. Nou, kun je nou begrijpen die tweede gedachte? We gaan even terug naar dat morgen en avondoffer. Ik heb het een paar keer gezegd, met nadruk. Misschien dacht u wel, dat gaat me wat vervelen. Ik zeg het toch nog een keer. Dat gedurig offer werd 's morgens gebracht, werd 's avonds gebracht. Alle weken, alle jaren door tot in de geslachten. En het vindt dan zijn heerlijke vervulling in Christus. Hij is het lam. Onstraffelijk. In de kracht van zijn leven heeft hij zich geofferd. De Vader heeft alle schuld op hem gelegd. Hij heeft ervoor betaald. Hij roept aan het kruis, mijn God, waarom verlaten? Hij stort zijn bloed en het is voor de Vader een lieflijke ruk. De Vader heeft behagen in dat offer van Christus. Ja, heb ik een vraag. En dan mag jij beantwoorden. Wanneer heeft de Vader in jou nou een behagen? Zeg het eens. Wanneer heeft de Vader in u een behagen? Ja dominee, dan moet ik toch eerst deze gestalte hebben. En dan moet ik toch eerst nog zo'n gestalte hebben. En dan moet ik eigenlijk eerst nog dit beleefd hebben. En dan moet ik eigenlijk nog dat. Ik zeg er allemaal niks van, maar hebben ook in je leven geleerd dat je met al die dingen God niet kan behagen. Dat God dat ook helemaal niet bij zoekt. Weet je waarom God nou aan de haag heeft? Hij rookt die lieflijke geur van dat morgenoffer en het avondoffer. Dat gedurig offer. En toen dat vervuld is op Golgotha in Christus, als dat lam rot dat de zonde de wereld wegneemt, had de Vader behagen in die lieflijke reuk van het offer van Christus. Ik vroeg toch wat? Wat was mijn vraag ook weer? Weet jij het antwoord intussen? Wanneer heeft God jou in jou een behagen? Als u wegkruipt in dat offer. Als je wegkruipt in dat bloed van Christus. En in zijn bloedwonden. Ja, heeft de Vader in mij een behagen. En dan mag ik in Christus aangenaam en lieflijk voor de Vader zijn. Eigenlijk zou ik dat willen bewaren door, tot de derde gedachte. Maar ik kan niet wachten. Hebben jullie dat ook wel eens? Ik ben soms ongeduldig. En dan verschiet ik mijn kruid maar. Maar mag ik het doen vooruit. U is één ding opgevallen. Hè? Dat zul je nooit je leven meer vergeten. Ik heb al 10 keer gezegd. Dat ik met opzet hoor. Ik heb al 10 keer gezegd. Het was een gedurig offer. Het werd 's morgens gebracht. 's avonds. Jaar in, jaar uit. Mag ik nou vragen. Waar beginnen jullie je dag mee? Waar eindig je dag mee? Lieve mensen. Het is maar 1 ding te doen. En elke dag weer hoor. Niet 1 keertje in je leven. Niet 1 keertje. Ja, misschien moet ik 1 keertje in mijn leven gerechtvaardigd worden. Wel nee, je moet 's morgens gerechtvaardigd worden. Je moet 's avonds gerechtvaardigd worden. Je moet heel de dag door gerechtvaardigd worden. Niet 1 keertje. Ja, misschien zeg ik het een beetje te driftig. Hè? Maar ik meen het uit diepst van mijn ziel. Dat gedurige offer, 's morgens en 's avonds. Het volk is, al mocht de dag niet beginnen, eerst dat bloed van het gedurige offer. Ze mochten de nacht niet ingaan, eerst dat bloed van het gedurige offer. Ik zou zeggen, als je nou 's morgens wakker wordt, het eerste wat je doet, neem alsjeblieft de toevlucht tot het bloed van Christus. Dat gedurige offer. En als dan de avond aanbreekt en de nacht gaat binnen, ik heb het hier als meer gezegd. En we gaan de nacht in, moet zeggen, Heer, ik heb het weer verknoeid. Neem dan alsjeblieft de toevlucht tot dat bloed van Christus. Om 's morgens en 's avonds, elke dag van mijn leven, te leven uit de verzoenende kracht van het bloed van Christus. Dat is dat gedurig over. Ik ben niet voor niks 's morgens gebracht en 's avonds gebracht. En elke keer dat bloed gestort. Iemand zou zeggen, ja maar dominee, ik versta u al, maar mag ik dan zo naar de bloed vluchten van Christus? Ik moet toch eerst eigenlijk helemaal verloren gaan. Ik moet toch eigenlijk eerst helemaal onder Gods recht verbroken zijn. Ik moet toch eigenlijk eerst dit en ik moet er eigenlijk eerst dat. Ja, mooi luister, ik wil er 2 dingen van zeggen. Die dingen die genoemd worden, die zijn diep ernstig en diep geestelijk hoor. En ik zou zeggen, dat leert de Heere je vanzelf. Maar zult u er geen voorwaarden van maken? En zult u niet zeggen, ja, maar dan moet ik eerst zus. En dan moet ik eerst zo. Ik zou zeggen willen vanavond, vlucht nou onverwaardelijk naar het bloed van Christus. 'S morgens en 's avonds. Om komen zoals je bent, om niet te rusten, eer ik gewassen mag zijn in het bloed van Christus. Elke dag weer. En kijk. Kijk, die dingen, die moet je niet in een systeem brengen. Dan moet je niet zeggen, eerst moet dat en eerst moet zus. Die horen bij elkaar. Wie leeft uit het bloed van Christus en wie leeft uit de verzoenende kracht van Christus. Weet je waar je gaat leren, mijn vriend? Dan wordt Christus hoe lang om meer dierbaar. Voor u ook? En dan wordt hoe lang om meer heerlijk. En tegelijk de andere kant. Ik word hoe langer meer een ellendige zondaar. En hoe langer meer ga ik verstaan dat ik de hel waardig ben. Ja, laat nou niemand vanavond zeggen, ja maar dominee. Ik wil wel naar het bloed van Christus vluchten, maar ik moet eerst. Waar staat het in de Bijbel? Dat je eerst. De Heer stelt toch geen enkele voorwaarde. Ik zou je vanavond willen uitnodigen. Kom nou zoals je bent. En neem nou de toevlucht tot dat zoete bloed. 'S morgens en 's avonds. Alle dagen van je leven. Om te leven uit de verzoenende kracht van het bloed van Christus. En hoe meer ik daaruit leef. Hoe groter zonde ik word. Hoe meer van mij mijn doodstaat open gaat. Hoe meer ik me leer kennen voor God. Als een die de hel waardig is. Die 2 dingen moeten niet eerst zus en zo. Die horen bij elkaar. Die horen samen, dat is het ene hartelijke geloofsleven. Christus alleen en zijn diepe bloed en ik een totale zonde. Haast u nou toch om uw levens willen. Ik zou willen vragen vanavond. Ja, die vraag ligt toch op mijn tong. Mag ik hem, zal ik hem dan maar stellen? Dan hoef je mij geen antwoord te geven, moet je wel voor jezelf doen. Wat is nou op tegen om nou onverwaardelijk naar de bloed te vluchten? Moet er nog iets van u bij? Heeft Christus niet genoeg betaald? Is hij niet het echte lam? Heeft de Vader geen behagen in dat lam? Heeft de Vader op Golgotha niet een lieflijke reuk van het offer van Christus geroken? Moet er nog iets van mij bij? Laat ik dan met al mijn zonden, met mijn dwaasheid, met mijn goddeloosheid, rusten in het dierbare bloed van dat lam. 'S morgens, 's avonds. Elke dag weer. Om te leven uit die borg. Ja, dan is hij. Hoe zegt de bruid het ook het weer? Kom, zeg het eens. Wat zegt de bruid ook weer? Hij is blank en hij is rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Maar er is nog meer. We gaan eerst zingen. Laten we dat doen, Psalm 22, vers 16. Zij komen aan, door goddelijk licht geleid. 22, vers 16.
Thank you.
Mooi altijd deze psalmen. Ze komen aan. De goddelijk licht geleid. Daar heb je altijd die twee zijden weer. Dat toevlucht nemen tot het bloed van Christus. Waar komt dat vandaan? Mag ik het vanavond ook zo zeggen? Toen ik afgelopen donderdag in Barneveld was, heb ik het ook zo gezegd. Laat ik het vanavond nog een keer zeggen. Dat is 100% uw werk en dat is 100% het werk van God. Dan moet je dat niet wegschuiven. Denk er alsjeblieft over na. U hebt het te doen hoor. God roept u ertoe op. Ik las dat laatst nog. Ik was met een groep catechisanten met de Dordtse leerregels bezig. En toen las ik dat nog eens een keer. God beveelt het gewoon. Zo staat het. Zo hebben onze vader dat gezegd. Hij beveelt het. En dat is 100% uw werk. En tegelijk moet ik zeggen. Het is 100% het werk des Geestes. Hij heeft het gedaan. Kan ik alleen maar uitwonderen. Dat die geest mij getrokken en gelokt heeft en geleid om te rusten in dat bloed van het zoete lam. Ja, maar zegt iemand, dominee, moet ik dan niet eerst aan een bepaalde voorwaarde voldoen? Waar staat dat dan in de schrift? Kijk, die dingen worden wel verstaan en geleerd, want het zijn diep ernstige dingen dat ik de hel waarde ben, dat ik een kind van Adam ben. Maar stel u geen voorwaarden. Vlucht onvoorwaardelijk naar die burg. En in dat geloofsleven, hoe meer ik leef uit Christus, hoe dieper ik zink in mezelf. Hou die samen. We gaan nog even terug naar dat morgen en het avondoffer. U hebt dat nu vanavond gezien. 'S morgens werd dat bloed gesprengd. 'S avonds. Dat het volk mocht weten, dat is de basis van het leven uit de gemeenschap des Heren. De verzoenende kracht van het bloed van Christus. Zo alleen vind ik vergeving en Gods gemeenschap. Maar er is nog veel meer. Maar er is nog een tweede vrucht. Dan werd dat lam, dat werd op dat altaar gelegd. Ik heb het u getekend. En dat lam, dat ging helemaal in rook op. Die rook, die steeg helemaal omhoog tot de levende God. Kijk, weet je wat dat wil zeggen? Als je nou leven mag uit Christus, hè? En uit die verzoenende kracht van zijn dierbaar bloed. Kijk, dan komt die tweede vrucht van de levensheiliging. Dat ik mijn hele leven besteed aan de dienst des Heren. Dat heel mijn leven opgaat in de rook om hem te dienen en hem te vrezen en voor hem te leven. Ik haal nog even die twee teksten aan. Hoe stond het ook weer in Hebreeën 9? Daar stond, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken. Dat is het ene wat bij Christus te vinden is. In zijn bloed, hij reinigt ons van de zonde. Maar er staat ook bij, om de levende God te dienen. Om de levende God te dienen. En wijs ik nog even op Efeze 5. En wandelt in de liefde, gelijk Christus ons heeft lief gehad. En wandelt in het licht, want ge zijt kinderen des lichts. Heeft God er geen recht op? Ik zou het aan u allen willen vragen. Heeft nou de wereld recht op ons? Heeft de zonde recht op ons? Als ge nou leven mag uit die verzoenende kracht van het bloed van Christus. Zult u haasten? Er schiet me iets te binnen wat ik ook nog even wil zeggen. U kunt rustig intussen zelf even doordenken. Ik las eens een artikel in de krant en dat vond ik wel mooi. Maar er stond zo, kijk, als nou dat volk dat en 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 dat beleefd heb. En er werd een hele opsomming genoemd, allemaal mooie dingen hoor. En ik kom bij Christus, kijk zeg je dan, nou ben ik er. En nou kan ik sterven, nou ik het einde bereikt. Toen ik dat las, toen dacht ik bij mezelf, en nou begint het pas. Kijk, u plaatst, als u ook zo denkt, dan plaatst u Christus veel te ver weg. Alsof Christus het einde is. Nee, het moet met Christus beginnen. Als het volk 's morgens wakker werd. Dat morgen, of waar begon het mee? Die verzoenende kracht van de bloed.
Als aan het avondoffer gebracht, eerst de verzoenende kracht van het bloed. Ik bid u, zoek toch de verzoenende kracht van het bloed eerst te kennen. Kijk, ik haast me om erbij te zeggen, dat hoeft niet gelijk een volmaakte kennis te zijn. Ik heb er ook heel wat jaren over moeten doen. En ik moet toch elke dag leren. En dan zeg ik nog, heren, het is net alsof mijn geloof nog maar een klein plantje is. Mag het nog wat toenemen? Maar is het in de knop? Al is het in beginsel om nou toch te zoeken die verzoenende kracht van het bloed van Christus. Nou, als je daar nou het leven mag, dan begint het pas. Maar dan wordt heel dat lam, dat werd op het altaar helemaal verbrand. Dan komt de hartelijke begeerte om nou voor de Heere te leven, om God te dienen. Om in de liefde te wandelen. Hem lief te hebben, de naaste lief te hebben. In levensheiliging voor de Heere. Ja, dan moet ik mezelf beschuldigen. Ik zei nog zondag tegen mijn vrouw. Ik zeg, eigenlijk preek ik vaak eenzijdig. Nou, is niet zo mooi om dat te herkennen, maar ja, ik zeg het toch, want ik meen dat. Wij leggen vaak al accent op de ervaring. En terecht, hoor. Maar het is maar één kant van de zaak. Het is maar één kant, de helft. Het is maar de helft. Want mijn lieve vriend, als het nou met dat zoete bloed van Christus begint. Kijk, dan komt toch de hartelijke begeerte heel mijn leven te verbranden. Op het altaar van zijn liefde, om tot eer van God te leven. Wij stoppen vaak zoveel energie in al die oefeningen voor je bij Christus komt. Ik zou je vanavond willen oproepen, zoek nou toch die borg te kennen. En als je er bleef, stop je energie om nou heilig voor God te leven. Hij is het zo waard. Ziel en lichaam leg ik hier beide op uw altaar neer. Ja, het zal bij u misschien veel beter zijn dan bij mij, maar hoe vaak is het leven? Hoe is het leven vaak? We delen het in hokjes op. Voor de Heere zondag. Nou ja, heel de zondag die twee diensten dan. En misschien door de week een keertje een dienst. En nog een klein beetje bijbelstudie misschien. En een gezelschapje. Dat is, maar de rest is voor mij. De rest is voor de wereld. De rest is, maar dat gaat niet op. Dat gaat niet op. Kijk, ik zei het laatst tegen mijn kantgezanten zo. Ik zie daar twee timmerlieden. En die zijn alle twee aan het timmeren. En ze doen het alle twee verschillend. Zo uiterlijk doen ze hetzelfde. Maar die ene is een man die midden in de wereld leeft. En die andere is een man die de Heere vreest. En die man die de Heere vreest, die timmert omdat God het van hem vraagt. En die timmert en die doet zijn werk. Terwijl hij zijn leven legt op het altaar van Gods liefde. Om dat eer van God te leven. God vraagt 24 uren. En als ik leef uit Christus, wil ik heilen voor hem leven tot eer van zijn naam. Ik vraag het u maar. Dat is Christus volgen. En is hij niet waard? En dan zeg ik toch, uw liefdesdienst heeft mij nog nooit verdroot. Om in liefde tot God mijn leven te verteren in zijn dienst. Ja. Je hebt toch wel eens van Graaf van Zinzendorf gehoord? Hij was in Duitsland en hij zag er een heel groot schilderij. En er was Christus aan het kruis. En er stond onder, dit heb ik voor u gedaan. Wat doet u voor mij? Nou is dat niet helemaal theologisch correct hoor. Het is niet goed geïnformeerd. Maar laten we toch maar even op je doorwerken. Ja. Want die tweede zin, dat kan een beetje Arminiaans lijken natuurlijk. Maar neem het toch even mee. Dit deed ik voor u. Kijk, dat betekent, als ik mag leven uit het bloed van Christus, dan sta ik 's morgens voor de brandoffertuin met het mooigoffer. Dan zeg ik, heren, nou begint de dag weer. Ik heb een hele drukke agenda, ik moet zoveel doen, maar heren, ik zoek eerst de toevlucht tot het bloed van Christus, en dan leg ik heel mijn agenda, en ik ga heel de dag op uw altaar, om nou mijn leven aan u te wijden. En als ik nou 's avonds weer naar bed ga, dan zeg ik, heren, wat heb ik nou tot eer van u geleefd? Laat ik weer de toevlucht nemen tot het bloed van Christus. En dan vind je in Christus niet alleen de verzoenende kracht, maar ook dat brandoffer mijn leven te wijden aan zijn dienst. Let er nog even op dat het spijsoffer erbij gelegd werd. Dat was een dankoffer en aanbidding. Heren, u hebt ons het levensonderhoud gegeven. Wij geven dat dankoffer aan u terug. Hebben wij het heilige besef dat alles wat ik eet en alles wat ik aan kleren draag, dat ik van Christus verdiend heb? En dat ik van zijn verdiensten leef, is het dan u waard om dat dankoffer hem te brengen, dat spijsoffer, in heilige aanbidding, voor hem te leven? En dan vooral niet vergeten, dan ga ik eindigen, vooral niet vergeten dat klein beetje zout erbij te leggen. Dat klein beetje zout. Ja. Bij elk spijsoffer werd zout gelegd. Dus u hebt het nou voor uw ogen. Het is eigenlijk zo eenvoudig als wat. Dus eerst dat leven uit het bloed. En dan mezelf in heiligheid, in heiligmaak. Dat is eigenlijk wedergeboorte. Wedergeboorte is totale levensverdiening. Je leven aan God wijden. Leef het uit Christus hoor. Want mijn heiligmaking ligt in Christus. Maar leg je dan ook het zout erbij. Want bij elk spijsoffer hoort een klein beetje zout. Kijk, als u zoutloos eet, dan is dat een recept van de dokter. Ja, en dan ben je ergens ziek. En iemand die niet gewoon is om zoutloos te eten, die spuugt bijna die spijs uit, want het is onsmakelijk. Dus leg nou elke dag bij het spijsoffer het zout. Dat betekent twee dingen. Eigenlijk heb ik het al gezegd, maar ik ga het toespitsen. En dat is voor mij het mooiste van het morgenoffer en het avondoffer. Dat zout. Dat wijst u op het vaste verbond van God en de vastigheid van zijn belofte. En als ik nou de toevlucht mag nemen in Christus en ik vind in hem verzoening en ook de levensheiliging om mijn leven aan God te wijden, wat is er op tegen om je leven aan God te wijden? Wat is er op tegen? Kijk, en dat betekent gewoon in je leven van elke dag hoor. Je hoeft in een klooster te gaan. Een ieder op de plaats waar die werkt. En dan mijn taak en mijn roeping, maar vanuit de vrezen des Heren. Het moet niet speciaal zijn om zoveel mogelijk geld te verdienen, om carrière, dat moet niet voorop staan. Het werk doen omdat God het van me vraagt in levensheiliging. Uit Christus levende. En dan ook het zout erbij leggen. En het zout betekent twee dingen. Dat betekent, Heren, op uw verbond en op uw belofte kan ik aan. Dat hoorde je vroeger wel eens en dat vind ik toch mooi. Het zoutverbond. Dat hoor je niet zoveel meer, hè? Het zoutverbond. Dat wil zeggen dat je op Gods verbond en Gods belofte aan kan. Dat is nou zo'n zin. Zul je dat over je in laten werken? Ze vragen wel eens aan mij, dominee, twijfelt u nou nooit? Twijfelt u nou nooit? Als ik u zo hoor preken, lijkt het wel alsof u nooit twijfelt. Nou, dat vragen ze vaak aan mij. Dan zeg ik altijd twee dingen. In de eerste plaats, dat hoeven ze in een preek van mij niet te horen. Ik sta hier om u de vastigheid van Gods evenredig te brengen. Twijfel hebben we toch al genoeg. Maar in de tweede plaats, ja, het is misschien niet zo mooi hoor. En daarom preek ik het liever niet. Maar vooruit, ik zit vaak boordevol twijfel. Misschien meer dan u vermoedt. Dan kun je zo heen en weer geslingerd worden. Heb jij daar nooit last van? Ja. En dan kijk je naar jezelf. En dan is alles tekort. Dan is er alleen maar aanvechting. Twijfel. Heen en weer geslingerd worden. Ongeloof. En nou dat wonder. Dat morgen of in het avond. Of dat zout. Daar kan ik op Gods belofte aan. En daar ligt mijn vastigheid. En dan kun je op Gods verbond aan. En daar zeg ik amen, dat is het zout. Dan grijp ik God in zijn belofte aan. Ja. Ja. Weet je wat je zelfs mag doen? Niet dat ik God op zijn belofte, dat ik Gods belofte aangrijp. Maar je mag zelfs God op zijn belofte wijzen. En zeggen, Heren, hier staat het. En u kunt er nooit meer vanaf, dat is het zout. Ik herinner mij, ik was een kleine jongen, ik zat in Scheveningen, onder die dominee waar ik onder opgegroeid ben, en die zei dat zo vaak. En ik heb als kind zitten luisteren, dan dacht ik, wat betekent dat nou toch? Kan ik dan zo brutaal zijn, dat ik God mag wijzen op zijn eigen verbond, gemeente vanavond, ik kan niet anders. Dat is mijn leven en mijn zaligheid. God wijzen op zijn verbond. Dat is het zout. Maar dat brengt ook consequenties mee. Noblesse oblige. Je weet wat dat betekent, hè? Adeldom verplicht. Als je dan zo uit uw God mag leven. En zo uit uw borg mag leven. Dan zeg ik ook, heren, hier heb je het zout. De wereld verzaken. De oude natuur doden. En in een nieuw godzalig leven wandelen. Tot eer van u. Vooruit, vooruit. U wilt het graag horen, ik zal het zeggen. U zei, ja, maar die heiligmaking, hè, precies. Precies. Ja, die heiligmaking, hè. Leef ik nou tot eer van hem? Ik heb het eens gelezen bij Augustinus. Nou, Augustinus hebben we toch wel respect voor, hè. Moeite waard om zijn werken te lezen. En Augustinus was op het eind van zijn leven. Toen zegt hij, heren, u weet dat ik het begeerd heb. En dan rust alleen in die zoete borg. Ik ga eindigen. Ik heb een klein beetje geprobeerd die tekst open te leggen. Ik wijs ten overvloede nog op één ding. Hoe werd het offer nou genoemd? Dat morgenoffer, dat avondoffer. Tot in de geslachten. Gedurig. Voortdurend. Ik wek je vanavond op. Kom maar bij God zoals je bent, hoor. Hij stuurt je nooit weg. Maar voortdurend. Elke keer weer. De toevlucht nemen. Tot dat zoete bloed. Dan zeg ik het ook vanavond weer. Ik begin elke dag overnieuw. Elke dag overnieuw. En weer tot dat bloed. En als ik leven mag uit Christus. Dan leg ik alles wat ik heb. Op dat altaar. En dan wil ik me verteren in zijn dienst. Om Gode te leven. Tot eer van hem. Dan krijgen we heimwee. Dan krijgen we heimwee. Heb u wel eens heimwee? Heimwee om thuis te zijn. En als we thuis komen, gaan we hem de eer geven. Gij hebt ons Gode gekocht. Met uw dierbaar bloed. Ik hoor iemand nog zeggen. Eén hart hoor ik nog met een vraag. Ja, dom, je hebt allemaal makkelijk preken, maar mag ik dan zomaar naar de bloed vluchten? Nou, is het anders dan? Laat ik het dan zo zeggen, u mag zomaar naar dat bloed vluchten. Zomaar. Ja. En dan zegt de Heer, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En als je wegkruipt in dat lam, dan ben je in de ogen des vaders een lieflijke reuk. Aangenaam in die borg. Een gedurig offer. Maar neem je het weg, dan is de gemeenschap met God weg. Haast u om uw levens willen. Als je nooit evangelie gehoord hebt, heb het vanavond gehoord. Doe je winsten mee. Amen. Wij zingen op Psalm 86, het zesde vers. 86, het zesde vers.
eeuwigheid.
Majesteitelijke Heer, ootmoedig dank gezegd dat we zo samen naar uw woord mochten luisteren. Dat ons de wijsheid gaf om uw woord te verkondigen, waar we vanavond stilstonden bij dat gedurige offer. 'S Morgens en 's avonds. Als een goddelijke les om ten allen tijden weer de toevlucht te nemen. Tot dat dierbare bloed, maar ook levend uit het bloed van Christus. Ons leven als een goden gewijd brandoffer u op te offeren. Leer ons zo in uw dienst te leven. In heiligheid. Naar uw geboden en inzettingen. Alleen levend vanuit de gestorven Christus. Wilt u dat woord in ons leven heiligen, Heer? Als we zo vanavond mochten zien dat wat in het Oude Testament is uitgebeeld zijn vervulling vond in Christus. Het slachtoffer die zichzelf onstraffelijk zonder smet aan u heeft gegeven. Opdat wij door zijn bloed zouden worden gereinigd. Maar ook om goden te leven in de heiligheid des levens. Heere, leer het ons uit loutere genade. Omdat we u de grote eer aandoen. En trek ons meer en meer door de kracht van uw geest. En hoe meer we uit Christus gaan leven, hoe groter zonder ik word. Hoe smartelijker mijn verloren bestaan. Hoe des te meer we nog de toevlucht nemen tot u, o gekruiste Christus. Om in en door u goden te leven. Heb dank, Heere. Dat we samen naar het woord mochten luisteren. Laat het met ons meegaan. We gaan weer naar huis, beveilig ons op de weg. En mogen we volgende keer weer samenkomen. Heb dank, Heere. Heb ootmoedig dank. Dat gij uw eigen zoon gaf. En dat gij nog zondaren nokt en nodigt. Om alleen uit hem te leven. Zo bevelen we elkander aan u aan. Leer ons, o God van zaligheden, ons leven in uw dienst besteden uit genade en vergeef ons onze zonden om Christus wil. Breng ons veilig thuis over de weg. Misschien zijn er onder ons, heren, die thuis alleen komen. Wilt u er dan ook bij zijn in de eenzaamheid van de woning? Misschien zijn er onder ons die moeite en zorgen kennen. Wilt u ze ondersteunen en laten ze letten mogen op de gekruiste Immanuel. Dit vragen we van u. Uit genade tot roem van uw naam. Amen. Ik moet me eens even helpen. Ik heb de data. Is dat volgende week donderdag? Ja, u gaat het even opzoeken. Ja, volgende week donderdag. Hè? Bij levende welzijn. Ik heb mijn agenda vergeten. En... Maar goed... We hebben de steun. Ik reken erop dat het goed is, hè? Ja? Wij leven er wel zijn, dus volgende week don. Maar ik denk wel dat u gelijk hebt. We gaan nu samen zingen op Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. 119, vers 53. Ja, is goed, ja. Ja, is goed, ja.
Oh.
We gaan nu naar huis. Hè? Wij willen eerst, voor we naar huis gaan, nog belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder spreken in zijn hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Gemeenschap de heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Ga heen naar uw woning, ontvang met een binnend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten, hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.